Lezen wij samen Hooglied 4.
Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aanhangen, altemaal zijnde schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana en van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten van cyprus, met nardus. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë. Mitsgades, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Voorafgaand aan de bediening van het heilige avondmaal wil ik kort met u stilstaan bij vers 9 van Hooglied 4. Hooglied 4, vers 9. Dan zegt de bruidegom, Christus, tegen de bruid: gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Met een ketting of een sieraad van uw hals. En ik sta kort stil bij de woorden: gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Wat ziet Christus in mijn ogen wat ik zelf niet door heb? Blijkbaar kijkt de bruidegom heel anders naar de bruid dan dat de bruid naar haarzelf kijkt. We zagen dat woensdagavond, en als u door omstandigheden niet aanwezig was, dan wil ik dat kort even naar voren halen, dat juist de bruidegom niet alleen let op dat wat de bruid zegt, maar ook op haar uitstraling, op hoe ze eruit ziet en met name haar ogen. En dat wanneer de ogen van de bruidegom, de ogen van de bruid kruis, hij haar ogen vergelijkt met de ogen van een duif. We zagen woensdagavond dat het beeld van een duif in het Bijbelboek Hooglied niet zomaar een willekeurig gekozen beeld is. De duif in het Bijbelboek Hooglied heeft niet alleen te maken met oprechtheid, met onschuld. Het beeld dat wij vaak hebben bij een duif, een onschuldig dier, weerloos en kwetsbaar, niet opgewassen tegen geweld, tegen roofdieren. Maar dat het beeld van een duif in het Bijbelboek Hooglied een bijzondere betekenis in dit Hooglied heeft, namelijk: het is de verbeelding van de liefde. Duif in het Bijbelboek Hooglied is het symbool van liefde. En dat was niet willekeurig, zo zagen we. Dat heeft ook alles te maken met de wereld waarin het Oude Testament is ontstaan. In deze wereld is met name dit dier het symbool van de liefde. Vandaar dat de bruidegom ook zo vaak de bruid vergelijkt en aanspreekt met een duif. Mijn duiven, mijn volmaakte, mijn zuster, mijn bruid. En juist als het gaat om de ogen van de bruid, vergelijkt de bruidegom die ogen met de ogen van een duif. Dat betekent dat hij in de ogen van de bruid de liefde ziet gloeien. De liefde tot hem, de genegenheid tot hem, de aanhankelijkheid tot hem. En dat terwijl de bruid heel anders spreekt over hoe zij zichzelf ziet. En hoe zij zich verhoudt tot de bruidegom. We zagen dat ook in de voorbereidingspreek. Als het gaat om haar plaats tegenover hem, dan kijkt ze hoog op tegenover de bruidegom. En ze spreekt hem al vanaf het begin in het Bijbelboek Hooglied aan met koning. Terwijl zij zichzelf niet als een prinses en zeker niet als een koningin beschouwt. Maar ze weet, zo ziet ze zichzelf, ze weet haar plaats tegenover hem door zichzelf te vergelijken met zwart, onwaardig, schuldig. Hoe komt het dat Christus iets in haar ogen wel ziet, waarvan zij zich niet is bewust? Dat komt omdat Christus anders kijkt naar een zondaar dan dat een zondaar kijkt naar Christus. Die verhouding tussen die twee, en daarin is denk ik ook het verschil tussen het geestelijke huwelijk tussen de Heer Jezus Christus en zijn gemeente en een gewoon huwelijk, is ongelijkwaardig. In een goed huwelijk is er sprake van gelijkwaardigheid. Dan deel je dezelfde dingen. Is er geen verschil? Maar is er sprake van gelijkwaardigheid? Maar in het geestelijke huwelijk, en daar gaat het Bijbelboek Hooglied over, is er sprake van ongelijkwaardigheid. Kijkt de een anders naar de ander dan dat de ander kijkt naar haar. Wat opvalt is dat de bruidegom hier in dit vers beschrijft wat het met hem doet. Als hij zich bekeken weet door de bruid. Laat het vers maar even lezen en dan wil ik daarna een Bijbels voorbeeld gebruiken om uit te leggen wat hier wordt bedoeld. Er staat in vers 9, gij hebt mij het hart genomen. Het hart van een ander nemen. Het hart treffen. Het hart ontroeren. Het hart bewegen. Zoals alleen de bruid de bruidegom kan raken tot in het hart met haar oog. Dat is wat de bruidegom hier beleidt. De ogen van de bruid hebben hem tot in het diepst van zijn ziel, van zijn hart geraakt. Waardoor hij zijn hart verloren heeft aan haar. Was de bruid zich daarvan bewust toen ze naar de bruidegom keek? Was ze daarop uit om aan de bruidegom deze belijdenis te ontlokken? U hebt mijn hart gestolen met uw ogen. En daarom heb ik mijn hart verloren aan u. Nou, laat ik het Bijbels voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken. Het gaat dus vanmorgen om de ogen van Christus, dat heeft u in de gaten. En let u maar eens op, als u het Nieuwe Testament erop naslaat, hoeveel aandacht er is voor de ogen van Jezus. Het is een gouden draad door het hele leven van de zaligmaker heen. De combinatie van Jezus ziende en werd met innerlijke ontferming bewogen. Op bijna alle plaatsen in de evangelie wordt dat vermeld als de Heer Jezus de scharen ziet. Het volk ziet. Mensen ziet. Hij kijkt dus niet zomaar onbevooroordeeld of objectief of kil en koel zonder dat het wat doet naar mens. Nee, als hij de scharen ziet, dan is hij met innerlijke ontferming bewogen. daar zijn deze mensen zich niet van bewust. Maar hij ziet hun nood, hij ziet hun verlorenheid, hij ziet hun schuld, hij ziet hun verweest zijn, hij ziet hun leven zonder God en het raakt hem tot in het diepst van zijn hart. Met die gevoelens, met die bewogenheid en met die ogen predikt hij, verkondigt hij het evangelie, verricht hij wonderen, vertelt hij de grote daden van God met een hart vol kloppende zondaarsliefde, vol opzoekende zondaarsliefde, predikt hij het evangelie. Daarin was hij van de eerste dag tot en met de laatste dag dat hij het woord verkondigde, dezelfde. Standvastig, trouw, altijd met innerlijke ontferming bewoog. Nooit een moment dat het hem iets te veel werd of dat hij er geen zin in had om mensen te ontmoeten en met hen het evangelie van het koninkrijk van God te delen. Altijd dat brandende hart, altijd die genegenheid, altijd die opzoekende zondaarsliefde. En tegen die achtergrond raakt het ons dat het zo weinig weerklank vindt onder de schaar. Dat kan dus. En dat is misschien ook het geval in uw leven. Dat terwijl de Heer ook vanmorgen in zijn bewogenheid en opzoekende zondaarsliefde onder de prediking van het evangelie je aankijkt en gewillig is om je zalig te maken, dat het je niets doet. Mag ik dat vanmorgen op deze avond, maar zondag, gewoon eens ook aan je vragen? Als je terugkijkt op de afgelopen zondagen, dus avondmaalzondagen in je leven. Is het nou echt waar dat je altijd zonder gevoel, altijd zonder verlegenheid, altijd afstandelijk, altijd kil toekeek? Dat het je nooit wat deed. Nee, ik zeg dat niet vanmorgen om je aan de avondmaalstafel te krijgen. Dat kan niet en dat mag niet. Met een ongebroken hart aan de avondmaalstafel, dat is onmogelijk. Maar ik ben vanmorgen op zoek naar je verlorenheid. Om je te confronteren met Christus' ogen. Met zijn opzoekende zondaarsliefde. Hij is vanmorgen weer dezelfde. Met diezelfde bewogenheid. Met diezelfde ontferming. En hij ziet je zitten. En hij hoort je denk. En hij verstaat je gedacht. En hij kijkt je aan. Op zoek naar je hart. Neem dit vanmorgen mee van deze avondmaalzondag. Je kwam op dezelfde manier binnen als de voorgaande avondmaalzondag. Koud, gevoelloos. En nu word je geconfronteerd met Jezus' oog. Leg die twee eens naast elkaar voor Gods aangezicht. De ogen van Christus en jouw koude hart. En vraag aan God of dat nou je nood mag worden in je leven. Dat zelfs Jezus' ogen je ten diepste helemaal niets doen. Wat gebeurt er als je ogen getroffen worden door de zaligmaker? Wel, dat is het Bijbels voorbeeld en daarmee wil ik vanmorgen ook de avondmaalsbediening inleiden. Ik kijk naar de geschiedenis in Lucas 5. Lucas 5. Ik lees met u een aantal versen uit dit gedeelte. Dat is de geschiedenis van de melaat. Zaligmaker gaat onderweg met die bewogenheid. Hij overziet de scharen, maar hij heeft ook oog voor mens, persoonlijke mensen binnen die scharen. Christus opzoekende zondaarsliefde is dus geen fletsen, oppervlakkige zondaarsliefde. Wat algemene woorden, wat algemene gevoelens. Nee, zoals hij persoonlijk kijkt naar mens, zo kijkt hij ook naar de scharen. En hij ziet dan een man, vers 12, vol melaatsheid. En deze man ziet Jezus. Hij ziet Jezus. Net als al die andere mensen om Jezus en deze man. Die Jezus ook zien. Met hem meelopen, luisteren, kijken en straks weer naar huis gaan. Misschien wel met een nieuwtje, moet je horen wat ik gezien heb. Deze man ziet anders naar Jezus dan de rest. Hoe ik dat weet, wel kijk maar naar zijn reactie. Hij ziet Jezus, valt op zijn aangezicht in aanbidding neer, betekent dat. En bidt hem, smeekt hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Kijk, en met die ogen van deze man, met deze ogen stilt hij Jezus' hart. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen vanmorgen? Daar is Jezus de zaligmaker van zondaren nou niet tegen opgewassen. Als iemand hem zo aankijkt, zo voor hem neer gaat liggen, in zijn onwaardigheid en met zijn schuld, en hem aankijkt en vraagt: Heere, wilt u mij reinigen? Letterlijk vertaald: wilt u mij heiligen? Niet beter maken, heilig maken. Dat is nou de avondmaalsgestalte. Ook voor deze avondmaalsbediening op deze zondag. De zaligmaker heeft oog voor de hele gemeente, voor jong en oud, hier in de kerk en ook thuis. En hij kijkt naar iedereen op dezelfde wijze, vol innerlijke ontferming. Het beweegt hem en het doet hem wat. Als jij vanmorgen met een hart zonder liefde in de kerk zit, een hart zonder God en alleen maar je nood, je schuld, je zonde, je ongeloof, en daaronder gewoon rustig blijft, laat dan deze avondmaalszondag voor u het middel zijn tot bekering. Dat u in uw schuld voor God wordt geplaatst. Laat deze ogen u dan aanklagen, onrustig maken, totdat u onder die ogen breekt voor God. Maar onder de gemeente heeft de Heere Jezus vooral vanmorgen ook hen op het oog. Die hem zien. Die Jezus zien. Die hun oog niet kunnen afhouden van de zaligmaker. En die als hem zien voor hem neervallen. En buigend in het stof bidden tot hem: Heere, als u het nou wil, als u het nou wil, u moet het wel willen, maar u wilt het toch, wilt u mij dan heilig? Dan is hier de zaligmaker, die tegen u en tegen jou vanmorgen zegt: je hebt me genomen, geraakt, getroffen, met één van je ogen. Kom, sta op, mijn liefste, word dronken van mijn liefde.